Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Moeten we helemaal aan wennen, gewoon. Oké, here we go. Onder welk knopje zitten we ook alweer? Volgens mij gewoon deze. Ja,
oké.
Lekker goed. Oh, tekst van mijn neus. Welkom bij Stripjournaal, dat moet ik natuurlijk zeggen. De podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. Ja, we waren even in winterslaap, maar we zijn weer terug. Er is ondertussen wel nogal wat gebeurd in Stripland. Bijvoorbeeld, Standaard Uitgeverij, de grootste uitgeverij in het Nederlandse taalgebied, is overgenomen door Standaard Boekhandel. En we vragen ons af wat dat betekent voor stripmakers en striplezers natuurlijk. En antwoorden krijgen we hopelijk van Chris Hoflak, de CEO van Standaard Uitgeverij. Daar gaan we mee bellen.
Ja, en het stripfestival Angoulême heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Ofwel een klein beetje. En hoe dat zit, wat de voorgeschiedenis is van alle hetzij, en hoe goed het onofficiële stripfestival Grand of Angoulême werd bezocht, dat kan onze reporter ter plaatse, hij is niet echt niet meer ter plaatse, maar Geert de Sutter ons vertellen.
En een uitsmijter van je welse krijgen we natuurlijk weer van Bas Schuddeboom. We hebben er heel veel zin in. Muziekje is afgelopen, dus ik zeg, let's go.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Toch niet dat je er nog een beetje in moet komen, Kurt?
Ja.
Ja,
sorry.
Ik heb je als enthousiast om mee zien dansen, maar toch erg fijn dat je er
ik
weer
was,
bent.
Ik was focus.
Oh ja, dat is het natuurlijk.
Focus.
Ja, het is even geleden dat wij hier met z'n tweeën zaten.
Ja.
En het is fijn om hier weer samen te zitten.
Ja,
ik ben blij dat je er weer bent.
Ja, ik ook.
En ik heb hier, ik weet niet of je het gezien had, ik heb hier de Eppo voor me liggen.
Ja, ik heb het gezien.
Dus Eppo nummer 2 van dit jaar. Mm-hmm. En voor mensen die een beetje opgelet hebben bij het stripje Eppo op de achterkant. Daar zit in het laatste plaatje,
een mooie microfoon.
In het winkeltje, een hele mooie blauwe stripjournaal microfoon. Ja,
dank u wel, Aard.
Ja, dank je wel, Aard Cornelis, inderdaad. Dat komt eigenlijk uit onze aflevering...
Over het decor.
Alles is decor.
Ja.
Daar spraken we onder andere met Aard Cornelis. Ik vond sowieso een fascinerende aflevering, want ik heb heel veel geleerd over hoe strips gemaakt worden en hoe het verdeeld wordt. En nou goed, luister die vooral even terug, maar... Toen vroeg ik aan Aard, kun je hier een scriptionaal microfoontje in de achtergrond tekenen bij Eppo? En hij heeft het gewoon gedaan.
Hij heeft dat gewoon gedaan. En weet je wat dat ook is? Dus we maken dit soort zaken nu mee. Maar weet je ook wanneer dat het eigenlijk begonnen is? Wanneer dat onze eerste gesprekken daarover zijn gegaan? Over wij gaan samen iets doen.
Ja, dat was onderweg naar Angoulême.
Voilà. Een beetje de cirkel is rond vandaag.
Is een beetje rond nu, hè?
Ja, vind ik ook.
Ja, nou, genoeg om het over te hebben. Dus ik wil ook nog even zeggen dat ik stond ook nog tegen het eind van het jaar een keer in de Apple in de boekenkast.
Ja, in de boekenkast.
In de boekenkast van Robin Schouten. Dat was ook erg leuk. Dan moest ik 4 strips uit mijn boekenkast uitkiezen. Dat is niet te doen natuurlijk.
Nee.
Maar het is me toch gelukt.
Ik ben blij voor u.
Ik ga nog wel even op social media zetten. Voor wie het gemist heeft, dat je nog even terug kan lezen.
Oké, okay,
goed, jij noemde al Angoulême. Dus ik zeg tijd om gewoon even te beginnen.
Ja.
Ja, we gaan het hebben over een heuse overname in Stripland. 2 grote spelers in Vlaanderen gaan namelijk samen. Standaard Boekhandel, met 180 winkels in België. En Standaard Uitgeverij, de grootste uitgever van Nederlandstalige strips. Met als vlaggenschip natuurlijk Suske en Wiske.
Onder andere,
ik zou het vlaggenschip Suske en Wiske. Ja, Jommeke zit daar ook bij, hè?
Alles.
Kiekeboe, nou goed, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar goed, dat waren dus 2 losse bedrijven. Maar die namen lijken nogal op elkaar. Dus veel mensen dachten al, Kurt, dat hoort samen. Standaard Uitgeverij en Standaard Boekhandel. Hoe zit dat?
Ja, dat was een klein misverstandje. Hè, in de tijd. Maar het is ook normaal dat ze zo dachten. Want het is eigenlijk spreken we hier over een hernieuwde samenwerking. Vroeger maakten zowel Standaard Boekhandel als Standaard Uitgeverij deel van 1 en dezelfde groep. Maar een aantal decennia geleden gingen ze elk hun eigen weg. En nu bundelden ze dus opnieuw hun krachten. Maar het nieuws is in ieder geval belangrijk genoeg voor iedereen die strip leest of maakt, omdat Standaard Uitgeverij toch wel een vrij dominante rol speelt in het striplandschap. Zij zorgen, als mijn cijfers goed zijn, voor zo'n 85% van alle Nederlandstalige strips. 85% van alle Nederlandstalige strips en publiceren jaarlijks honderden nieuwe titels.
Ja, en om toch iets meer inzicht te krijgen in deze belangrijke stap voor de Vlaamse stripwereld praten we met Chris Hoflak, CEO van Standaard Uitgeverij. Dag Chris.
Hallo.
Of meneer Hofvlak.
Zegt u maar, Chris.
Ja, oké. Okay. Goedenavond. Fijn dat we even kunnen spreken hierover. Ja, mijn eerste vraag is toch, waarom was deze stap nodig om die twee samen te laten gaan?
Ik ben 3,5 jaar geleden CEO geworden en we hebben in die tijd een aantal zeer leuke dingen gedaan. We hebben Strips.be gelanceerd, onze digitale strip-app. We hebben met Melissa Costa een bestseller binnengehaald. We hebben nog een aantal veranderingen gedaan, maar we dachten, als we nog verder willen groeien, hebben we een nieuwe stap nodig. Jullie weten dat de wereld van het entertainment en ook van de info is geweldig aan het veranderen. Er is ook steeds meer concurrentie van streamingplatforms, van games en dergelijke. En we dachten, als we nog een stap verder willen zetten en op termijn nieuwe dingen willen doen, hebben we een sterke partner nodig. En zo zijn we dan op zoek gegaan en uiteindelijk bij onze oude partner van vroeger, de Standaard Boekhandel, terechtgekomen.
Ja.
Ja, want dat is het ding is, hè, en jij zegt het nu ook eigenlijk vrij expliciet, het is een samenwerking, want wij zeggen wel een overname, maar het is eigenlijk voor jullie is het een krachtenbundeling.
Ja. Het is, in die zin is het een overname dat zij 100% van onze aandelen kopen, maar er staat ook wel, dat staat ook mee in de onderhandeling, er staat ook wel meteen een Chinese muur tussen beide bedrijven. Dus Standaard Boekhandel blijft onafhankelijk functioneren en wij blijven ook onafhankelijk functioneren.
Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Daar wil ik zo nog wel even iets over weten. Ik hoor je ook zeggen, ik zeg het even in mijn eigen woorden, het is gewoon een hele moeilijke markt. De boekenmarkt, de stripmarkt.
Ja. Ja, de boekenmarkt is moeilijk, de stripmarkt ook, maar wij zijn niet pessimistisch en daarin hebben we elkaar gevonden in ons idee van, wij geloven heel erg in het boek, dat een nog altijd een rol heeft in het entertainment, naast die gaming en naast die streamingdienst en na wat er nog allemaal is, dat er ook is iets rustiger in het boek en in de stripmarkt, maar we geloven er wel in dat er nog kansen zijn. Maar ik denk wel, omdat de concurrentie komt van grote internationale spelers op de markt. En daarom moet je ook zorgen dat je lokaal sterk genoeg staat als je op termijn nog nieuwe dingen wil ontwikkelen.
Ja. Okay. Zeg, en die Chinese muur, maar ja. je spreekt over een Chinese muur, dus dat betekent dat beide zaken een beetje apart blijven, vermoed ik. Hè? Dus ieder zijn eigen terrein. Maar hoe moeten we dan die krachtenbundeling dan juist zien? Want waar versterkt het elkaar dan in?
Ja, voor hen was het denk ik voor beide partijen was het een strategische keuze. We moeten samen sterk zijn. We geloven allebei heel erg in lokale verhalen en in lokale helden. En wij hebben met Suske en Wiske, met Jommeke, met de Kiekeboes, hebben wij lokale helden. Zij zijn ook zeer sterk ingebed in die Vlaamse lokale markt. Ik zal een beetje overdrijven, maar ik denk dat in ongeveer elke stad of dorp hebben ze wel een standaard boekhandel. En we denken, als we samen gaan, dan gaan we daar op termijn de vruchten van plukken. Maar het is op dit moment is het nog niet dat er vele concrete plannen zijn om samen te werken. Het is eerder met het oog op de toekomst. We gaan zien waar er slimme synergieën mogelijk zijn en waar we samen kunnen denken aan nieuwe creatieve ideeën. Hè. Maar in deze fase, we zijn nu denk ik een kleine maand samen, is daar nog geen sprake van. Hè. Het is ook belangrijk dat die muur er staat. Dat betekent ook, want de vragen de mensen wel eens van, ja, gaan die boeken dan alleen nog maar in de standaard boekhandel liggen? Nee, wij onze boeken en strips gaan ook nog in de Fnac en de Carrefour en de Colruyt liggen. En Standaard Boekhandel gaat evengoed met andere uitgeverijen uitstekend blijven samenwerken. Hè?
Ja. Wat ga je als lezer van merken?
Dat weet ik niet wat je daar als lezer van gaat merken. Maar misschien is die hoop naïef, maar we hopen wel dat we samen het lezen gaan kunnen stimuleren en dat we met vele leuke dingen, dat we de lezer ook gaan stimuleren om meer te lezen en om meer aandacht te hebben voor de leuke verhalen die we gaan brengen. Hè?
Super tof, maar
Het klinkt nog een beetje vaag, ik geef het toe. En ik merk ook als ik met journalisten praat, dat die zeggen, maar ja, is daarom en gaat er dan iets gebeuren qua financiële synergieën of personeelssynergieën of ICT-synergieën en zo. Dat gaan we allemaal niet doen, maar we willen wel samen het lezen stimuleren. Dat willen we wel.
Nou ja, wat het misschien een beetje ingewikkeld maakt, is dat je zegt, er zit een Chinese muur tussen die twee bedrijven.
Ja.
Dus we blijven ook gewoon allebei doen wat we deden, maar we gaan wel samenwerken. En dan denk ik, ja, daar hoef je niet voor samen te gaan, zeg maar. Je kan ook die samenwerking opzoeken zonder dat het één bedrijf is. Dus er zit ergens toch iets wat een voordeel biedt om echt samen te gaan.
Ja, meer mensen aan het lezen krijgen. En ik geloof dat als we daarin slagen met leuke projecten op langere termijn, dat de ganse markt daar wel bij gaat varen, hè.
Ja, want dat is ook een beetje de vraag. Wat zit er dan in voor onze geliefde auteurs? Want we zijn eigenlijk twee ook gepassioneerde striplezers, moet ik zeggen. En ja, die stripauteurs die liggen ons na aan het hart, Chris. Dat weet je. Ja. Vooral van mij weet je dat, denk ik wel.
Ja, absoluut.
Dus ik vraag me dan af, zit er daar dan ook nog verandering in? Hoe zie je dat? Of is daar eigenlijk nog niet over nagedacht?
Nee, ja. Laat ons zeggen, we hebben daar nog niet concreet over gepraat. Maar nadenken, dat doe ik altijd, soms te veel. En ik neem aan de andere partij ook. Dus we zullen wel zien in de toekomst wat er van komt. Maar daar is het nog een stukje te vroeg voor om nu te zeggen dat en dat en dat gaan we doen. Dus basically, voor de auteurs verandert er niks. De stripauteurs die blijven een contract hebben met de standaard uitgeverij. En je mag niet vergeten, we werken nu ook al goed samen met de standaard boekhandel. Hè. Mm-hmm. Dus we doen af en toe ook stripacties en de strips zijn in die standaard boekhandel zijn daar ook massaal aanwezig. En ik hoop dat we in de toekomst alleen nog maar nog beter gaan samenwerken. Hè.
Ja. En is er ook een voordeel aan het feit dat als je partner bent van standaard boekhandel, dat je ook aan bepaalde cijfers kunt komen? Bijvoorbeeld die verkoopcijfers die jullie wel hebben natuurlijk. Maar zo'n standaard boekhandel heeft natuurlijk ook wel een beetje door van oké, dit verkoopt nu wel heel goed en dat wat minder. Is dat ook interessant dan voor jullie, dat gedeelte?
Ik denk dat het voor ons gedeelte, wat de uitgeverij betreft, sowieso interessant is. Maar goed, je hebt er terecht naar verwezen. We hebben al die cijfers. Hè. En ik denk dat er verder, ook al om de andere uitgeverijen gerust te stellen, staat ook daar tussen de cijfers een geweldige Chinese of Berlijnse of welke muur ook. Ik denk dat de andere uitgevers dat niet zouden appreciëren als opeens al hun cijfers bij ons zouden terechtkomen. Hè. Dus daar zijn ook wel heel klare afspraken over gemaakt. Hè.
Zee, en als je dan zo'n gesprek aangaat, want ik kan me daar niks bij voorstellen, het is niet echt helemaal mijn wereld. Maar wat ik me dan ook afvraag is, je bent dan met een boekhandel bezig, dat betekent het effectieve fysieke boek waar je mee bezig. Jullie zijn, en je hebt het daar juist ook al eigenlijk aangegeven, jullie hebben ook een stevige digitale poot, of toch een die dat je goed begint uit te bouwen, waar ik trouwens fan van ben, dus blijven doen.
Strips.be bedoel je?
Strips.be, ik heb ze niet vernoemd. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n boekhandel dan zoiets heeft. Ja, maar ja, wacht even. Dat is wel niet de bedoeling.
Ja, maar zij hebben ook, en dan weliswaar in hun werking, hebben zij ook een ganse digitale poot. Hè? En ik kan bij hen ook boeken op e-reader kopen. En ik kan ook bij hen jouw boek digitaal bestellen. En dat dan bij wijze van spreken een uur of twee uur later gaan afhalen. Dus ik denk dat die evolutie naar het digitale, hoe mogen wij daar tegen zijn? Maar die is voor niemand tegen te houden. Hè? Dus hetzelfde met AI. Ja, dat komt er en laat ons dat op een verstandige manier proberen te omarmen, maar tegenhouden, denk ik niet dat gaat lukken. Hè. Als ik ben een historicus, ik kan mij aannemen dat de mensen die in de 19e eeuw met paard en kar ontreden, dat die zich ook verzetten tegen de komst van de trein. Maar je weet uiteindelijk wie er gewonnen heeft. En dat weet ik ook als historicus. Ja, van dergelijke evoluties, die kan je niet tegenhouden. Hè. Je moet die gewoon proberen verstandig te omarmen. Hè.
Ja.
Oh, dat doet mij toch een beetje pijn aan mijn striphart als je die vergelijking met de trein maakt. En wie er gewonnen heeft, dan betekent toch het begin van het einde van het stripboek dat ik in mijn handen heb. Maar,
er zijn ook mooie treinen. En er zijn ook zeer mooie treinreizen in de wereld te maken. Absoluut. Zoals er ook kei mooie strips zijn. Nou, dat weten jullie beter dan ik.
Ik ben ook een beetje treinenneur, dus wat dat betreft zit je bij mij goed. Kurt, ik vroeg mij wel of jij hebt een goede thermometer in de Vlaamse stripwereld. Hoe wordt hier naar gekeken?
Ja, toch wel. Met de nodige kritische blik. Denk ik wel. Maar dat denk ik dat Chris ook wel voelt.
Ik moet nu eerlijk zeggen dat ik langs de stripkant, dat ik daar nog maar weinig kritische geluiden heb over gehoord.
Ongeruste blik, ik zal het misschien zo zeggen.
Ook die hoor ik niet. Tenzij je mij nu zegt van waar die ongeruste blik vandaan zou komen. Want nogmaals, ik denk dat iedereen van twee sterke spelers op de markt die de handen in elkaar slaan, dat iedereen daar op termijn beter van gaat worden. Dat mensen terug meer aan het lezen kunnen gaan als we een sterk platform uitbouwen. Dus ik denk dat niemand zich ongerust moet maken over niks. Ik denk zeker ook niet wat de strips betreft. Ja, er zijn dat weten jullie ook, hè, er zijn de voorbije jaren zijn er een aantal belangrijke kanalen voor strips weggevallen. De macro is gesloten. Er zijn ook een aantal grote zaken weggevallen. Je ziet ook bij de grote retailers dat er steeds minder plaats is voor de strip. En standaard, de standaard boekhandel, die blijven inzetten op strip. Dat deden ze ook al voor het samengaan. Dus laat ons daar vooral zeer blij mee zijn dat zij dan nog blijven doen, hè.
Oké, wij waren op zoek naar geruststellende woorden en ik denk dat we ze gekregen hebben.
Zijn ze geruststellend? Oké,
toch wel.
Dat was de bedoeling.
Dankjewel Chris Hoflak, CEO van Standaard Uitgeverij. En we gaan het in de gaten houden hoe zich dit ontwikkelt.
Nou, sowieso.
Ja, oké. Okay. Heel erg bedankt. Ja, het beste, hè. Dag.
Ja, nog iets wat gebeurd is in de afgelopen periode, dat wij even in een kleine winterslaap waren. Dat is natuurlijk toch best wel iets groots. Ja. Namelijk het stripfestival van Angoulême. Waar misschien deze podcast zo met z'n tweeën Kurt wel een beetje is ontstaan. Dat is dit jaar niet doorgegaan. Normaal gesproken is dat dus altijd aan het begin van het jaar. Maar een groot deel van de auteurs en uitgevers heeft het evenement dit jaar geboycott. Uit onvrede over de organisatie. Nou, wat daar precies gebeurd is, daar gaan we het zo over hebben. Maar daarmee is dus het doek gevallen, in ieder geval voor dit jaar, voor Angoulême.
Ja, want zonder hun deelname, dan kon het festival, dat dus normaal gesproken, en dat weten wij, het grootste Europese stripfeest is, kon dan niet plaatsvinden. En in plaats daarvan, want er was wel een soort van alternatief, dan organiseerden de lokale partners een alternatief evenement, het Grand Off de la BD. Ik vermoed dat ze het in het Frans hebben uitgesproken, le Grand Off de la BD,
om de
stripcultuur toch te vieren. En ik vond het wel een beetje raar, want normaal hoor je en zie je daar heel veel van, maar deze keer was er weinig te zien. Dus we vroegen ons af hoe dat die Grand Off nu eigenlijk wel tof was. Dat is de grote vraag. En we hebben toch iemand gevonden die wel degelijk naar Angoulême is afgereisd en die ons de situatie kan schetsen. Dag Geert de Sutter.
Goedenavond, beste vrienden.
Dag Geert. Ja, wij spraken elkaar vorig jaar in Angoulême. Toen stond je met een mooie expositie in een kerk.
Inderdaad.
Dat was erg leuk. Nou ja, waar zouden ze je verder, voor mensen die toch even een soort reminder nodig hebben, waar zouden ze van kunnen kennen? En vooral, waarom zit jij of zat jij in Angoulême dit jaar?
Ja, ik zit nu al een tiental jaar. In Angoulême, in een kerk, omdat ik strips heb getekend en nu vooral kinderboeken met een religieuze achtergrond. Ik maak kinderboeken, zoek- en vindboeken. Ik heb er nu een collectie van 9 stuks, Serge Trouve, Sarah et Simon, die ondertussen op zo'n, toch wel 80.000, 90.000 exemplaren de wereld rondgaan in 8 verschillende talen. En er is er nu eentje vertaald, voor het eerst ook in het Nederlands. Een boek over de geschiedenis van de Notre-Dame van Parijs.
Ah ja, ja. Dat kennen we ook allemaal. Dat willen we in het Nederlands ook lezen.
En jaarlijks presenteer en signeer ik mijn boeken in Frankrijk, in Angoulême.
Ja, en misschien moeten we dan toch maar eens even over hebben waarom dat dit jaar nou allemaal niet door is gegaan. In ieder geval niet op de klassieke manier.
Ja, het is niet op de klassieke manier doorgegaan om ondertussen gekende redenen. Er was een aangeklaagd toxisch management van de organisatie. De organisatie die in handen is van een onderneming, Société 9e Art, onder leiding van een zekere Frank Boudou, die het festival al meer dan 20 jaar organiseert. Maar het is jaarlijks slechter en slechter geworden, zeg maar. Er wordt hem een gebrek aan transparantie verweten, vooral veel te dure standplaatsen voor de auteurs. Ook veel te dure toegangstickets voor de bezoekers. Er zit ook een stukje politiek aan verbonden. Er zijn binnenkort verkiezingen in Angoulême. En het betreft daar verschillende politieke clans. Er is ook nog een ontslag van een werknemster dat er is bijgekomen wegens een vermeende verkrachtingszaak van een van de medewerkers van Boudou. Dus het is een heel lang lijstje geworden dat zich jaar na jaar heeft opgestapeld. En de auteurs en de uitgevers pikken het niet langer en hebben besloten om dus er komaf mee te maken door middel van een serieuze boycott dit jaar.
Ja.
Hebben zowat alle grote uitgeverijen het festival geboycott. Maar toch is er een Grand Off doorgegaan. Dat betekent een Off-festival. Jaarlijks is er naast het klassieke festival ook altijd een Off-festival. Waaronder mijn gebeuren in de kerk ook plaatsvindt. Dat zijn kleine activiteiten die rondom het grote officiële festival plaatsvinden. Het grote officiële festival is eigenlijk vooral gesitueerd in de Grand Bulle. Dat zijn grote tenten die worden opgezet in het centrum van de stad. Ja. En waar de grote uitgeverijen hun auteurs plaatsen en laten signeren.
Ja, maar mag ik heel even terug, Geert? Ja. Want je zegt dus, dit is eigenlijk iets wat zich in jaren heeft opgebouwd. Wist jij dat dit speelde? Ja. Of kwam dit voor jou ook als een soort donderslag bij heldere hemel?
Ik heb het de vorige jaren niet aan een lijve ondervonden. Ja, ik heb wel gezien dat de prijzen duurder werden. Ik wist ook wel van collega's dat de standgelden echt wel duur werden. Ik kan een voorbeeldje geven. Voor een eenvoudige standplaats, een tafeltje in het Espace Franquin, in het hart van de stad, betaalde je al gauw €1500. Dat zijn vaak jonge mensen of mensen die zelf hun eigen strips in eigen beheer uitgeven. Ja, €1500 boven hun treinticket en hun hotelginder, dat wordt gigantisch duur. Ja. Daarentegen, dit jaar kregen ze datzelfde plaatsje gratis aangeboden van de stad. En kregen ze zelfs, dat weet ik, krijgen ze nu in de maand maart of april er nog een subsidie bovenop. Krijgen ze dus nog eens uitbetaald in plaats van dat ze zelf vroeger moesten betalen. Dus dat is wel een hele mooie evolutie. Hopelijk naar de toekomst toe ook, dat er wat evolueert en ja, dat er wat gaat veranderen.
Ja, want het levert dus al een klein beetje op.
Wat blieft?
Het levert al een klein beetje op, de boycott.
Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut. Er verandert zeker. Het enige grote probleem is nu dat die meneer Boudou met zijn sociëteit 9e Art ook voor volgend jaar nog de zaak in handen heeft. Dat is een organisatie die hem in contract is verkocht geweest. En hij had 26, maar ook nog 27 aan... Dus in handen. Ja. Dus dat betekent dat er voor volgend jaar, ja, dat alles ook weer heel onduidelijk is of het festival zal doorgaan. Ja. En in welke toestand.
En
ja.
Zoals ik het begrepen heb, heeft die organisatie of de directeur daar toch ook de stad Angoulême, denk ik, aangeklaagd nu? Dat zit ook in proces.
Ja. En dat is natuurlijk het drama nu. Want als er nu een proces gaat van komen, ja, dan kan het zijn dat heel de zaak voor jaren gaat vastzitten. En dan dreigt natuurlijk dat er kapers op de kust zullen komen. Dat er andere steden, zeg maar ja, Parijs, Grenoble, Bordeaux of Saint-Malo, waar ook al jaarlijks een groot festival doorgaat, dat die steden de hoofdstad zullen willen worden van de strip en Angoulême willen overnemen. En dat dreigt te gebeuren als er een jarenlang proces van komt, inderdaad.
Maar hoe is dit ook mogelijk eigenlijk?
Dus dat is echt wel een... Ja,
nou ja,
zeg maar.
omdat we keken natuurlijk altijd naar Frankrijk als het grote stripland. Angoulême, het grootste, belangrijkste stripfestival van Europa. Dat was het, daar moet je zijn. Blijkbaar was dat toch ook een beetje, nou, ik zou bijna op z'n Holland zeggen, houd je touwtje geregeld. Nou, ik zie het een beetje kijken, maar nou ja.
Ja, er was heel veel onvrede sowieso al jaren.
Ja.
He, dus
ja,
er is altijd absoluut. Kritiek ook absoluut. Op de winnaars, dat het altijd mannen waren dan uiteindelijk.
Dat
ze een beetje commercieel kozen. He, dan hebben ze nog eens een internationale winnaar, wat dat dan goed is voor Amerika en dit en dat. Het enige heel ambetante op dit moment, zoals ik het begrepen heb, is ook dat ze internationaal ook geen goed figuur slaan.
Absoluut.
Waardoor dat dus dat Amerikaanse uitgeverijen, Japanse uitgeverijen nu gaan zeggen, ja, we komen niet meer. Want wat is dat daar?
Ja, inderdaad. Of zelfs gewoon al de eigen Franse uitgeverijen wilden niet meer komen. Hè. Mm-hmm. En het risico is ook dat er ergens een grote uitgever, ik zeg nu maar, Glénat bijvoorbeeld, die zitten in Grenoble, die hebben ooit in de jaren 90... een keer een kleine coup gepleegd. Die hebben 1 jaar, ik geloof dat het in 1990 zelf was, is er 1 keer het festival in Angoulême niet doorgegaan. En dan heeft het plaatsgevonden in Grenoble, dus de thuisstad van Glénat.
Okay.
Dat is wel niet goed bevallen toen, omdat dat was in een soort groot shoppingcentrum. Dat was helemaal niet fijn, niet gezellig. De auteurs vonden het er echt niet fijn en wilden dan ook niet meer teruggaan. Want dat is natuurlijk de grote proef van Angoulême. Dat het overal, in alle straatjes, in alle huisjes, op alle daken, zeg maar, op elk terras zit een striptekenaar in een heel gezellig, bevattelijk stadje. Ja. Wat onmogelijk is in een stad als Parijs of Bordeaux, of een hele grote stad. Hè.
Ja.
En hoe dus was dat is natuurlijk de troef van Angoulême.
En hoe was dat nu dit jaar met dat Grand Hof de la BD?
Ja.
Was dat nog wat?
Ja, natuurlijk. Dat is zeker heel goed geweest. Dat heeft ook goede kritieken gekregen. En uiteindelijk, in plaats van de 200.000 bezoekers die er normaal jaarlijks gaan voor het grote festival, zijn er nu toch 80.000 afgekomen voor die Grand Hof. Dus er was toch... Ja, dat is zeker heel wat. En dat heeft zich ook vertaald in de verkoopcijfers. Ik weet voor mezelf, waar ik daar normaal jaarlijks een 100-tal boeken signeer, dat ik nu heb ik er 45 gesigneerd. Dus dat klopt perfect. Die 80.000 of tegenover die 200.000, iets minder dan de helft hebben we verkocht en gesigneerd. Maar er waren dus wel degelijk ook, er was heel wat te zien. Er waren op verschillende plaatsen heel wat auteurs die dan uiteindelijk op zelfstandige basis zijn afgekomen. Hè. Ook niet de minste. Hè. Marini zat er, Chrisse. De auteurs van Mosquito zaten allemaal in het Centre du Commerce. Ik heb ze gezien. Daar moest je toch in de rij aanschuiven om binnen te geraken.
Maar betekent dat dan...
De Franquin zat vol. Ja.
Betekent dat dan dat zeg maar, die auteurs niet akkoord waren met die boycott dan? Dat er toch geen eensgezindheid is?
Dat is een beetje het vreemde. Ik had zelf dus ook dat probleem. Hè, van ga ik daar naartoe? Ben ik dan een collaborateur? Maar omdat wij dus jaarlijks al in dat off-circuit zitten, omdat wij niet officieel aanvaard zijn door dat traditionele festival, zitten wij sowieso al in dat off-circuit. En in die zin vond ik het dan toch wel gerechtvaardigd om nu opnieuw ook gewoon in dat off-circuit mee te doen. Heel wat auteurs, onder andere Anouk Richard, die vorig jaar heeft gewonnen, die dus weigerde van te gaan. Het schijnt dat ze er uiteindelijk toch ook wel was. En toch wel heel wat tekenaars die dan op zelfstandige basis gaan. Om de eenvoudige reden, denk ik. Het is hun inkomen. Hè. Marini die zat daar met boeken aan €250 per stuk, waar hij ingesigneerd had vooraf. Die boeken die waren s'avonds allemaal weg. Hè. Ja. Dus die mannen die verdienen daar zoveel op een weekend als wat ze normaal op een jaar verdienen met auteursrechten van hun boeken. Hè.
Ja, Ja. En wat denk jij nu, Geert, komt het grote prestigieuze stripfestival van Angoulême nog terug? Of is dat echt voor goed verleden tijd?
Ja, dat is... Ik ben altijd positief, ik ben altijd optimist. Ik denk dat niet weg kan gaan. Ook omdat er uiteindelijk toch wel vanuit de stad... toch wel aardig nu al gesubsidieerd is geworden. En ze gaan dat zeker proberen blijven te doen. Maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. Ik zal er zeker mijn geld niet op verwijden. Nee. Want zoals ik zeg, als er ergens een grote meneer... geld op tafel legt en die wil het in zijn eigen stad, ergens anders, ja, dan is het zo gebeurd. Ja.
Maar jij bent, jij bent wel een grote fan van Angoulême.
Ja, natuurlijk. Er is maar één plaats waar zo'n festival mag plaatsvinden. Dat is daar. Dat is al 40 jaar zo, of meer, ik weet niet. Mm-hmm. En het is er toch zo gezellig, zoals ik zeg. Ja. Elk huisje waar je wandelt, elke vitrine staat vol. In elke hoek zit iemand te tekenen. Nu omdat het de off was en omdat we ontzettend veel regen hebben gehad. We zijn echt kletsnat geweest. Zat er niemand in de straten te tekenen. Maar op andere jaren zitten de straten vol. Buiten zitten de mensen te tekenen in de kou. Dus het is onvoorstelbaar gezellig.
Nou, laten we hopen dat dat toch weer terugkomt. Want ik heb het vorig jaar mogen ervaren. En het zou zonde zijn als dat verdwijnt, inderdaad.
Ik heb toch nog één vraag, Geert.
Ja.
Ja, dat is de laatste vraag. Hè? Maar veel mensen weten dat niet, maar eigenlijk heb jij ooit aan een wereldberoemde reeks ook wel meegewerkt?
Ja.
Blake & Mortimer.
Dat weet ik niet meer. Dat klopt. Ja. Oh, okay. Jawel, jawel, want ik heb trouwens... Ja, natuurlijk weet ik dat nog wel. Grapje. Maar ik heb trouwens... Er is nu een waanzinnig mooi boek verschenen over Bob de Moor. Een heel dik, nogal duur boek. Van Gilles Ratier, die zijn boek daar ook in Angoulême signeerde. En ik heb hem daar ook opnieuw ontmoet. Ik heb hem ook geholpen met dat boek te schrijven. Een prachtig boek over Bob de Moor, waarin natuurlijk ook vermeld staat dat hij de laatste Blake & Mortimer heeft getekend, waar ik heb aan meegewerkt en waar ik een aantal decors, of toch verschillende platen decors heb getekend.
Oh, wow.
Helikopters, ziekenwagens, gebouwen.
Dat is wel eervol.
Dat is zeker eervol en dat was ook bijzonder. Want Bob de Moor was een uitzonderlijk genereus man. Een bijzonder goede tekenaar, maar ook een heel aimabel figuur.
Ah, mooi. En welk album is dat voor de mensen die even willen kijken in de kast thuis?
Ja, dat is het tweede deel van de drie formules van professor Sato.
Kijk, een echte klassieker ook nog. Ja. Wauw.
Ja, inderdaad.
Dankjewel, Geert. Ik hoop dat wij elkaar ooit in Angoulême weer gaan treffen.
Ja, dat hoop ik zeker. En ik zou zeggen, tot volgend jaar in januari.
Laten we het hopen. Dankjewel.
Kijk al. Geen overname of krachtenbundel kan hem wegkrijgen van onze wekelijkse uitsmijter. Geen afgelast stripfestival kan hem stoppen in het verspreiden van zijn stripkennis. Lieve luisteraars, hou je vast aan je stripboekenkast, want hier komt onze Bas Goulême. Bas Schuddeboom.
Woe, applaus erin. Ja, hoort Bas nooit. Dat is een beetje jammer, maar je kan terug horen de podcast terug luistert.
Ik geloof dat er is. En ik moet zeggen, ik heb dit toch gemist de afgelopen twee maanden. Jij deed het leuk de vorige keer, maar zoals Kurt dat kan doen, dat is natuurlijk ongeëvenaard.
Het komt uit mijn hart.
Ja, ja. Nou, daar ben ik heel blij om.
Ja, nee, dit is echt aan Kurt inderdaad, deze gloedvolle aankondiging. Maar Bas, we zijn benieuwd wat je weer uit de Comiclopedia hebt opgediept.
Nou, op het moment dat wij nu te horen zijn, laten we maar doen alsof het ook het moment is dat wij nu aan het spreken zijn, is het 12 februari, donderdag als het goed is. Hè? Vergis ik mij niet?
Heel goed.
Nou, en ik heb toevallig onlangs ontdekt, want ik ben het uit gaan zoeken, dat precies 25 jaar geleden is dat mijn stage bij stripwinkel Lambiek in Amsterdam begon. Dus op deze dag ben ik 25 jaar verbonden aan de Comiclopedia.
Oh, wauw.
En dus ik heb mijn werkjubileum.
Nog een keer applaus.
Gooi er maar in.
En van ons ook gewoon, ja, hier, kijk.
Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat het alweer 25 jaar terug is. Maar ik had volgens mij in een vorige podcast al wel eens verteld hoe die stage tot stand was gekomen. Ik deed opleiding media en informatiemanagement. En ik moest stage lopen. Ik had het geprobeerd bij de Donald Duck redactie. Die hadden toen al iemand. Achteraf gelukkig. En toen was de stageperiode al een week begonnen. Dus ik bel redelijk wanhopig naar Lambiek op een vrijdag. En ik krijg Kees Kousenmaker aan de telefoon. En ik zeg, ja, heb je toevallig een stageplek? En zei hij van, ja, ik heb al twee stagiaires van jouw opleiding. Ik denk, nou, daar gaan we alweer. En hij zei van, nou, maar we zijn begonnen met een website over striptekenaars. En kun jij Frans lezen? En ik zo, ja, dat lukt wel. Nou, schrijf maar twee biografietjes op proef. En kom maandag maar langs en dan kijken we wel of we plek hebben. Dus ik dat weekend biografietjes geschreven van François Walterie en Marc Hardy. Toevallig twee Dupuis-tekenaars waar ik natuurlijk groot liefhebber van was.
Maar was je Frans echt zo goed maandag, of was dat een beetje bluf?
Nee, nou, ik was op de middelbare school, was ik me heel erg bewust van dat als ik iets met strips wilde doen later, dat de Franse taal mij zeer goed van pas zou kunnen komen. Dus ik heb dat echt heel, dat heb ik toen bewust gekozen. Nou, dat blijkt wel weer. En toen ik op maandag kwam met mijn twee uitgeprinte biografietjes, keek Kees dat voor de vorm eventjes na en zei, nou, dat is wel goed. Dus ik kon gaan zitten achter een computertje en ik ben eigenlijk, ik zit nog steeds achter een computertje. En ja, ik zit dan wel eens te denken, weet je, het gaat natuurlijk, ik ga het niet over mij hebben, maar het is dan wel grappig dat dus het kan van zoveel kleine toevalligheden aan elkaar hangen. Hè? Want stel je voor, ze hadden bij de Donald Duck dan al wel plek voor mij. Dan had ik daar mijn korte stage gelopen en was ik waarschijnlijk nooit bij Lambiek beland. Had Kees nou gezegd van, ja, ik heb al twee stagiaires, zoek het lekker uit. Dan was ik er ook nooit beland. En als ik nou geen Frans of zo had kunnen lezen, dan was het waarschijnlijk ook niet doorgegaan. En dan hadden we nu geen Comiclopedia meer gehad. Dat denk ik dat we dat wel kunnen stellen.
Ja, het is mooi hoe de dingen soms lopen, hè?
Ja, maar het grappige, nou ja, en ik denk, nou ja, dan wil ik even een verhaal vertellen nu wat iets dichter tot mij persoonlijk staat. En dat diende zich afgelopen vrijdag heel toevallig aan. Een jaar of 5 geleden lag mijn oom Gerrit-Jan in het ziekenhuis. En mijn vader, die belde mij op een dag op. Hij zegt van, ja, mijn broer, je oom, die lag op de kamer met iemand die jij kent. En ik zeg, oh, nou, ik weet niemand die in het ziekenhuis ligt. Wie was het dan? Hoe heet die? Hoe heet ze? Ja, dat wist hij eigenlijk niet zo goed. En waar ken ik die persoon van dan? Ja, dat zou ik ook niet zo goed weten. Dus ik denk, nou, dan ga je toch natuurlijk, loop je daar wekenlang mee rond van, wie zou dat nou toch zijn? Nou, een paar weken, of misschien is het een paar maanden later, sta ik bij stripwinkel Lambiek, komt Frank Meeuwsen binnen. En Frank Meeuwsen is de tekenaar van, toen had hij twee graphic novels uit, Zen zonder meester en Jaar Nul, allebei heel mooie boeken. En die zegt, Bas, ik lag laatst in het ziekenhuis, ik lag bij je oom op de kamer. En ik denk, nou, was jij dat? Dat is ook toevallig. En hij zei, nou, maar hartstikke leuk gepraat, een aardige man. En Frank had een hartaanval gehad. En die is dus een tijdje uit de running geweest. Ik, nou, dat is ook wat. Ik zie Frank al heel af en toe bij Lambiek. Dus ook niet dat we in elkaars sociale kringen zitten. Maar afgelopen vrijdag was er bij Lambiek de boekpresentatie van Franks derde boek. Ik heb het hier. Rufus heet het.
Tada. En die gaat over.
En dat gaat over zijn hartaanval. Ah. En over hoe hij daarmee om is gegaan. En zijn vorige boek ging erover hoe hij op latere leeftijd vader is geworden. En hoe dat, zeg maar, zijn leven op zijn kop gooide. En een heel mooi en eerlijk verhaal. Ik heb dat toen met plezier gelezen. En dit is eigenlijk een soort vervolg daarop. Want hij heeft hier nu een jong gezin. En hij wordt op een gegeven moment belandt hij dus in het ziekenhuis. En hij vertelt dan zijn ziekteprocessen en zijn angsten en hoe hij daarmee omgaat in een soort vorm van visioenen en een soort angstbeelden en zo. Dus het is allemaal vrij fantasierijk ook. Dus ik sluit daar aan bij Lambiek in de rij om dat boek te laten signeren. En hij zegt, nou, ik zal even laten zien op welke bladzijde je oom staat. En hij heeft dus inderdaad, nou ja, er zit een bepaalde scène waarin hij, nou, ik zal niet het boek verklappen, maar hij belandt, zeg maar, in zijn droom. Het ziekenhuis is de zeebodem, zeg maar. En hij belandt daar in een octopus die, zeg maar, met zijn zuignappen. Dat zijn dus, zeg maar, de zuignappen die je in het ziekenhuis op je krijgt. En Nou, op een gegeven moment liggen er dus ook mensen naast hem. En dan zeggen van, ja, nou, deze persoon hier is je oom. En dat is, nou ja, niet, dat is niet mijn oom, maar die is natuurlijk gebaseerd daarop. En dan zegt van, ja, hij had zo, het viel me zo op dat hij in dat ziekenhuis zo'n sjaal om had. En nou, dat heeft hij dus in het boek ook. Ik weet niet of de kijkers, als het toch op YouTube komt, dit is hem.
Ja, ik zie het.
Ja.
Kun je ze weer opzetten?
Ja. Dus dat vond ik toch wel bijzonder. Hè? Mijn oom die is 2 jaar terug overleden. Dus die heeft dit. Maar ik vond het toch wel bijzonder om dat dan toch weer in zo'n boek dat verhaal terug te zien.
Hij blijft verder leven nu.
Ja, inderdaad. En ik zou iedereen aanbevelen om vooral dit boek van Frank aan te schaffen. Rufus heet het.
Ja. En heb je wel eens een update op de Comiclopedia ook?
Uiteraard, het staat er al bij. Niet dat mijn oom erin voorkomt, hoor. Dat is alleen exclusief voor de luisteraars van het Stripjournaal.
Okay. Dankjewel weer voor dit mooie verhaal, Bas.
Mooi, echt.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Stripjournaal. Volgende week dan zijn we er weer. Ik hoop dat mijn stem het dan nog een beetje doet, want ik ga wel even carnaval vieren.
Nou ja.
Ik zie jou al kijken, Kurt.
Verklede mannen.
Ja, dat is leuk.
Ja, absoluut. Ja, ik ben fan.
Ik zie het. Waar gaan we het volgende keer over hebben?
Over archieven en het stof. Even wegblazen daarvan.
Oh, oké. Okay. Ik wou net zeggen, dit klinkt niet echt als een promo. Maar als we weg gaan blazen, dan vind ik het
ongelooflijk spannend gaat het worden.
Volgende keer dus over archieven in Stripjournaal. Dankjewel voor het luisteren. Wil je deze podcast met beeld erbij? Zoek Stripjournaal dan even op YouTube. Volg ons ook op Facebook en Instagram natuurlijk. @Stripjournaal. En vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is. Daar help je ons nog het meest mee. Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode. Take it away, Kurt.
All right. Moet ik beginnen dansen weer?
Ja. Oh, je komt er goed mee weg. Het is maar een kort muziekje dit keer.
Ja, ik vond de uittrek lang genoeg.
Bas, ja, Bas, ik zie Bas ook kijken. Die denkt, het is goed geweest. Zo.
Kom, doe de
ben ik er nog of ben ik al weg?
Ja, nee, je bent er nog.
Ja.
Oké, ja.
Hij moet nu zijn masker aandoen.
Ja. Een zotskap.
Het is een zotskap.
Tot volgende week. Jongens, ik ga carnaval vieren. Okay. Dag.
Bye.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.